Voor de gelegenheid hebben we een ruimte gekozen die lijkt op een sauna, waar de airco kapot is, de ramen niet open kunnen en er slechts een kleine toegang is. Het plafond hangt op, ik denk toch wel 1,97, maar veel hoger zou je niet krijgen. Kortom, dit is de bakoven van Valenciennes. We zitten vlak na de gewonnen kwartfinale van Nederland tegen Italië. En we zitten uiteraard hier met het team wat voor het AD in Frankrijk rondreist. Achter de Oranje Vrouwen aan Tim Redijk, Daniel Dwarswaard en Diana Kuip. Mijn naam is Hidde van Warmerdam en u luistert naar een nieuwe AD Voetbal podcast over de stand van zaken rond Oranje. Zo, dat had ik echt niet verwacht. Hè? Ik had echt Duitsland verwacht.
Zeker als je zag wat hun traject daarvoor was. Elke keer keurige overwinningen. Netjes, niet spektakel, maar gewoon keurig overal overheen rollen. Dus nee, dit zag ik echt niet aankomen. Nee,
ik had ook eigenlijk wel op Duitsland gehoopt, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik vind dat ook wel. Dan heb je toch meer halve finale en dan Duitsland. Dat is toch iets waar je dan misschien van tevoren... Maar dat is misschien ook een beetje het romantische sentiment wat er omheen hangt.
Zeker. Ja.
Ja, maar voetbal is de helft romantiek, hè? Ik ben het eens met Tim. Ik vind het ook echt jammer om die reden.
Nou, ik vind Zweden gewoon een hele mooie tegenstander in de halve finale.
Nou, vertel
maar is het niet lekkerder om tegen Zweden te spelen in een halve finale dan tegen Duitsland, als je in Nederland bent?
Gevoelsmatig wel. Maar dat is ook weer, daar kom je toch weer terug op dat romantische sentiment. Hè? Duitsland in halve finale, dan heb je altijd gelijk al zoiets van... Ja, ik weet niet, dat is misschien een beetje historisch perspectief. Is dat gewoon moeilijker? Bij Zweden heb je altijd het gevoel dat je meer kans hebt of zo. En je zou Nederland van tevoren ook hoger inschatten dan Zweden, denk ik.
Ja, twee terug op de EK wonnen ze vrij makkelijk van Zweden. In de kwartfinale was dat. Dus ze zullen misschien wat revanche gevoelens hebben richting Nederland. Maar ik denk vooral dat ze niet blij zijn dat ze tegen Nederland moeten. Aan de andere kant van het schema is het toch wel wat zwaarder met Engeland en Amerika. Dus ik denk dat Nederland wel blij mag zijn dat het Zweden is geworden nu.
Zweden.
Ja, kanswaarder.
Kanswaarder. Mooi, gaan we het nu hebben over de Olympische tickets.
Ja.
Fantastisch. Ja, historisch.
We gaan naar Tokio.
Ja, nog nooit waren er voetbalvrouwen uit Nederland op de Olympische Spelen. Dus dat is echt heel bijzonder. En het viel me ook echt op dat eigenlijk de primaire reactie was van die meiden die een microfoon onder hun neus kregen. Ze zeiden allemaal Olympische Spelen. Het werd bijna ondergeschoven kindje. Het feit dat ze ook in de halve finale op WK staan. Maar dat was echt, dat was echt een droom. En die vandaag is afgetikt.
Ja. Nee, absoluut. Dat is echt de reacties. Die gaan heel veel daarover. Wij vragen natuurlijk ook naar. Maar kijk, zij hebben natuurlijk heel lang... zijn ze aan het voorbereiden dit WK. Maandenlang. Met allerlei trainingskampen en al die trainingen in Zeist, noem maar op. En als dan het eerste doel bereikt is. Het halen van de Olympische Spelen. En ook op een hele zware manier. Om door de halve finale zelfs te halen. Dan snap ik ook wel dat die opluchting... En dat een beetje overheerst nu. Uiteraard zeggen ze er heel netjes bij van... Ja, maar wacht even. We zijn hier natuurlijk ook voor iets heel anders. En dat is de wereldtitel. Maar goed, ik vind het ook wel logisch dat even de ontspanning daar is en het genieten van het behalen van inderdaad wat Diana zegt, weer letterlijk iets historisch. En het gaat natuurlijk heel hard. 4 jaar geleden voor het eerst WK was historie. 2 jaar geleden voor het eerst Europees kampioen was historie. Nu, voor het eerste keer halve finale WK is historie en de Olympische Spelen. Dus ja, het houdt eigenlijk niet op wat dat betreft.
Wij zeiden in deze podcast nog aan het begin dat de doelstelling van de KNVB wel wat heftiger mocht. Hè? Of wat steviger mocht.
Ja.
Heftiger, steviger. Zij zeiden, we willen een Olympisch ticket halen eigenlijk. Nou, dan ga je ervan uit dat het misschien wel de kwartfinale...
Ja.
Een kwartfinale plek daar genoeg voor zou moeten zijn. Nou, dat bleek dus heel anders te lopen met al die Europese landen zo laat nog in het toernooi.
Ja, die het, het allemaal zo goed doen.
Ja, dan halen ze dus de halve finale en dan hebben ze hem pas binnen.
Ja.
Dus, ja.
Maar goed, de doelstelling is wel geslaagd. Uiteraard ga je na zo'n toernooi om wereldkampioen te worden. Maar,
maar mag ik daar wat over zeggen?
Dat mag.
Is het niet zo dat toch... Dat als ook binnen die ploeg als een te hoog doel werd beschouwd van tevoren.
Stiekem van tevoren wel, ja.
Ja, toch? Dat je dacht, wereldkampioen, natuurlijk, we vinden dat we wereldkampioen moeten willen worden.
Ja.
Maar dat je toch denkt, ja, dat worden we niet. Dus laten we nou zorgen dat die plaatsing geregeld is.
Nou ja, dat is denk ik precies hoe het gegaan is. En nu is dat toch gekanteld. Want ja, dat is ook logisch. Als je bij de laatste 4 staat, dan zou je wel gek zijn als je er niet meer in gelooft. Al moet ik wel zeggen, wij hebben ook met elkaar die wedstrijd Verenigde Staten tegen Frankrijk gekeken, die kwartfinale. Ja. Ja, dat is wel even een ander niveau. Dat gaat wel even een paar tandjes sneller, toch?
Ja,
ja, je hebt wel twee goede ploegen nodig voor echte wedstrijden.
Klopt.
Italië konden werkelijk geen pasta krul van.
Wat wilde je zeggen?
Pepernoot, maar dat leek me zo ongepast.
Ja. Ja, toch heb je dat gevoel dat die wedstrijden aan die andere kant van het schema, dat ook allemaal veel intenser is.
Ja.
Dat, nu hebben we hier Italië gezien, wat eigenlijk, nou ja, zeker in die tweede helft, want het leek helemaal nergens op. De intentie was er niet, oké, die was er vanaf het begin al niet. De intentie om te voetballen, die waren duidelijk. Je zag in de omschakeling hadden ze twee man voorin en dat middenveld dat bleef gewoon hangen. Die dachten van,
ja, het is wel mooi.
Die hoopte op dat ene moment. Maar zeker in de tweede helft, natuurlijk was Oranje veel beter, maar dat Italië op het moment dat ze dan de bal hadden, was het ook allemaal weer inleveren. En
ja,
ik had ook gelijk zoiets van, nou, het zou helemaal een schande zijn als dit Italië in de halve finale van het WK. Dat zou bijna een disqualificatie van je toernooi zijn.
Ja.
En we noemden het, of tenminste wij niet, maar het werd een beetje de stuntploeg van dit toernooi genoemd. Een beetje met de EK-flow van 2017 van het Nederlands elftal. Nou, ik heb dit niet gezien in 2017, zeg.
Ciao, ciao.
Ja, die was heel ver te zoeken, de EK-flow.
Ja.
Die was er niet. Nee, nee. Viel mij ook zwaar tegen.
Italianen konden ook niet beter tegen warmte.
Nee, dat bleek ook. Nee.
Dat mag ook naar het land der fabeltjes.
Ja, ik dacht de hele tijd van misschien is het een plan dat ze gewoon dus Nederland zich kapot laten spelen. En dan in één keer ontvlammen ze en dan rollen ze ons op. Ik dacht misschien zijn ze dat aan het doen. Want het was zo pijnlijk gewoon. Het was echt, jezus. Ja.
Maar het tegenovergestelde gebeurde eigenlijk.
Ja.
Nederland had ze een beetje uitgerookt en uiteindelijk eroverheen.
Ja. Ja, maar het was wel echt een lelijke wedstrijd, zeg. Ik heb echt veel achtste finales gezien die veel mooier en sterker waren dan deze kwartfinales. Het is niet een reclamebord voor het vrouwenvoetbal.
Nee. Het zegt ook veel dat de twee goals weer uit de standaard situaties kwamen. Want ook de naam van Sherida Spitsen is in deze podcast wel voorbij gekomen. Zeker na haar eerste wedstrijd, misschien de eerste twee wedstrijden. Maar ja, je ziet gewoon waarom ze speelt. Zij heeft gewoon met afstand de beste traptechniek van de selectie. En ze legde gewoon twee
bam, klaar
op het hoofdje.
Ja. Ja.
Maar even los van dat vind ik haar voetballend ook heel anders dan in de eerste wedstrijd.
Jawel.
Ze zit er veel meer bovenop.
Ja.
Nu zie je waarom zij ook wat haar kracht is op die positie.
Ja.
En dat zag je natuurlijk in de eerste wedstrijd helemaal niet. Dat was elke keer met ballen met je rug naar de goal ingespeeld kreeg en allemaal weer terugkaatst.
Ja,
klopt. Dus je dacht, wat is dan het nut ervan? Maar...
Ja.
Wat mij nog opviel, ze neemt werkelijk elke bal. Als hij rechts bij de cornervlag is, waar dat doelpunt uitkwam, er was geen corner, maar er was een vrije trap. Toch?
Ja.
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 Zelfs die neemt ze. Neemt alles.
Ja. Ja, en dat is, ja.
In de ruime boog om de 16.
Precies. Nou. Ja, snap ik ook wel. Zij heeft echt. Maar daarom was die vrije trap in de eerste helft. Weet je, dat rolletje. Dat was ook zo dat je denkt van nou...
Niet des pitches. Nee.
Neem die bal gewoon op je slof, joh. Maar goed... Ja, toch belangrijk. En,
ja, je bedoelt die vrije trap langs de muur.
Ja.
Op eigenlijk de enige positie waar je hem niet moet schieten.
Nee, als het wel met vrouwenkeepers... gaan er heel veel in de hoek van de keeper natuurlijk. Dus dat doet ze wel vaker.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk heel belangrijk. En ik vond het middenveld sowieso wel weer goed hoor. Met Van der Donk en vooral ook Groene. Die waren, vond ik echt goed. En echt bewapend tegen de hitte ook, volgens mij. Heel fit.
Jeetje, want het was echt, het is echt heel veel erover gegaan. Maar we hebben er gezeten en het was gewoon zo heet. En ook het publiek, ging ook schuilen in de achter de ring, zeg maar. Dus toen het dan rust was, dan gingen gewoon die twee vakken die vol in de zon lagen, gingen helemaal leeg. Ja. En dan ging iedereen eens proberen een schaduwplek op te zoeken. Nou, en dan dat je het idee dat je erin moet spelen.
Ja.
Dus daar heb ik echt veel respect voor. Want je kan daar ook gewoon je hoofd verliezen. En denken van, ja, ik trek het niet. En daar gaven ze eigenlijk helemaal geen blijk van. Je zag natuurlijk wel, ze zeiden ook zelf, we hadden er last van. En daardoor was het spel ook echt bij vlagen gewoon echt slecht. Maar dat is dan ook gewoon echt wel logisch. Het was echt een hele rare situatie.
Maar ze hebben het echt overheen gezet eigenlijk. Dat is toch wel knap.
Ja, daarom vond ik het ook knap dat ze juist in de tweede helft, ik dacht misschien beginnen ze dan nog goed.
Ja.
Maar het was juist, ze zeiden in het begin moesten we een beetje wennen aan die hitte. Maar op een gegeven moment ga je een beetje over dat punt heen. En dan in de tweede helft, toen dat zei Van de Gracht in elk geval tegen mij, die zei van, we wilden ons juist niet laten insussen. Want die indruk kregen ze een beetje van Italië. Van ja, die gaan achterover hangen. Waardoor ze misschien een beetje rustig aan gaan doen. Maar ze dachten, nee, nu moeten we er overheen. En dat was in de tweede helft zo goed terug te zien. En dat met die omstandigheden vind ik dat eigenlijk ook heel knap dat je dat kan.
Ja.
Want je kan het wel willen, maar je moet ook kunnen onder deze omstandigheden.
Ik ben echt heel benieuwd wat er nou in zo'n rust is gezegd. Want het verschil tussen de eerste helft en de tweede was zo groot.
Ja, maar er is heel weinig gezegd.
Ja?
Dat zei Wiegman, kijk even naar Tim, of je het goed begrepen hebt. Ja, volgens mij had ze niet zoveel gezegd.
Volgens mij was de strekking van het verhaal wat ik ongeveer net zei.
Ja,
niet heel veel dingen heel erg omgezet, maar wel van... dat ze er wel juist weer bovenop wilden knappen en juist niet mee wilden in dat sukkelige tempo ja. wat Italië een beetje probeerde aan te halen. Mm-hmm.
Het is natuurlijk ook een fabeltje dat als een coach 2 minuten gaat schreeuwen dat je dan tuurlijk, ineens nee, goed maar gaat
dat,
spelen.
Dat denk ik ook niet, maar het is gewoon heel bijzonder dat je dan toch ergens in die kleedkamer gewoon de knop vindt en hem omzet en totaal anders terugkomt.
Ja. Hey, en de teen van Lieke Martens heeft het gehouden. 90 minuten.
90 minuten. Ja, een liedje toch?
Ja, ja. Ja zeker.
Er werd even opgetrapt, hè? We hebben het gezien. En daar had ze echt even last van. Dus toen dachten we, oh, daar gaat ze. Maar ze heeft gewoon doorgespeeld. Misschien wel gewoon dwars doorheen. Dat weet je natuurlijk niet.
Ja, nou eigenlijk wel. Want ze zei net dat ze het heel vaak voelde. En dat ze de wedstrijd op adrenaline heeft gespeeld. En ik vroeg nu 3 dagen het beentje omhoog. Toen zei ze... Nu 3 dagen het beentje omhoog. Dus ja, ze zei, en toen zei ze, ja, het hoort erbij, hè, topsport. Dan heb je af en toe een beetje pijn. Maar we gaan lekker door. En de halve finale reken ik gewoon op dat ik er wist, hè?
Ja, maar je weet nu wel, de discussie is wel weg.
In de zin van, ze speelt gewoon, ja.
Ja, Wiegman gaat dus ook voor haar kiezen als ze gewoon 3 dagen niks doet.
Ja, ja. Ja, nee, ja. Zeker.
En met terecht
nee.
ook. In deze wedstrijd zag je echt dat het gewoon wat zij waard is.
Ja, zonder meer. Ja.
Handenbindertje.
Ja, en kijk, niet trainen. Kijk, die conditie, daar zijn ze normaal. Hebben ze naar dit moment toegewerkt met allemaal schriftgeleerden, zou ik bijna zeggen, die ervoor gestudeerd hebben. Ja. Dus die weten precies dat ze er klaar voor zijn conditioneel. Dus ja, dan is het ook gewoon vooral rusten nu, in deze fase van het toernooi. Ja.
Of moeten we toch een beetje vrezen? Ik ga 1 poging wagen, hè. Als het niks is, dan hou ik mijn mond. Moeten we toch een beetje vrezen dat het ook te ver kan gaan? Dat het te slecht herstelt. Dat het te aanwezig blijft.
Tuurlijk kan dat. Ja, ja, er wordt een aanslag op op je gestel. En zeker nu de wedstrijden zich snel opvolgen, kan dat zeker. Maar goed, zij wekte nu de indruk dat het geen
nee, maar het is een oude teenblessure die weer opspeelt. En dus ze weet hoe het kan reageren en wat ze er dan tegen moet doen. En ze weet eigenlijk ook dat ze altijd kan spelen. Ja, dan ga je natuurlijk niet in de beslissende fase van een WK... Dan ga je er dwars doorheen. En ja, dat kan misschien te ver gaan. Maar goed, daarna heeft ze natuurlijk ook een korte zomerstop. Dus ik denk dat ze nu al
precies, het zijn maar 2 wedstrijden nog. Dus, en daarna kan ze gewoon 6 weken, 4 weken... wanneer begint het in Spanje weer, op de rug liggen. Dus dat... Nee, waarom kijk je zo, Daniel?
Nee, 4 weken lijkt me een beetje veel. Maar ik denk dat het iets minder is.
Ja?
Denk het ook.
Maar goed, Van der Zanden, de andere kant. Waar wilde je heen? Ja?
Daar wilde ik heen.
Nou ja, dat kan.
We beginnen toch langzaam aan het
Dat kan niet meer.
Dat gaat niet meer. Die speelde die 55 die minuten gewoon, dramatisch.
Die is gewoon totaal uit vorm. En dan kan je die niet op blijven stellen.
Het gekke was, ze leek er even wat beter
ja,
in te komen.
En toen werd ze eruit gehaald.
En toen kwam de wissel.
Ja.
Hebben jullie haar nog gesproken in de mixzone?
Nee, maar wel Linette Berenstein. En toen ik met haar aan het praten was, kwam Van Zanden eigenlijk voorbij. Dus dat ging niet helemaal samen.
Nee.
Maar die baalt er toch wel van, weet je wel. Die is heel netjes, want het is niet iemand die ineens de kont tegen de krip gaat gooien of zo. Maar die zei wel van, ja, ik vind het wel lastig. En, ja,
Berenstein.
Ja.
Dat ze niet vanaf het begin mocht spelen.
Ja. En of het dan de volgende keer wel gebeurt, zei ze van, ik denk het niet. Want ja, het gebeurt nu ook niet, dus Dus die was wel een beetje...
Nou, de vraag is natuurlijk wel gerechtvaardigd. Wat is er voor nodig voor Berenstein om Wiegman te dwingen, tussen aanhalingstekens... om haar op te stellen vanaf het begin.
Nou ja, volgens mij is er niks meer nodig. Volgens mij zijn de...
Maar dat was het eigenlijk al niet, hè?
Nee.
Ik denk niet dat je heel veel meer kan doen dan dit.
Nee. Het bewijs is nu geleverd. En er werd gevraagd tijdens de persconferentie... door Marco Timmer van Voetbal International... hoe ver gaat loyaliteit? Dat was een goede vraag.
Ja. Mooie vraag.
En daar ging ze een beetje omheen eigenlijk. Ze zei van... ik snap wat je bedoelt, maar we gaan eerst het allemaal even goed bekijken. En,
te vroeg om er iets over te zeggen.
Nou ja, ze gaat nu niet zeggen van, goed, ze gaat eruit. Maar kijk, zij heeft ook wel door dat ze niet achterlijk natuurlijk. Zij heeft ook wel door dat het zo niet loopt. En dat je iemand probeert er doorheen te slepen, dat snap ik ook wel weer. Maar ja, op een gegeven moment is het wel
momentaar. Je hebt gewoon een halve finale straks.
Ja, daarom.
Dat is wat het is.
Ja. Nee, goed, je moet met de spelers spelen die in vorm zijn op een toernooi. Want die hoeven nergens naartoe te werken verder, weet je wel. Dus.
Ja, voorlopig heb je dat... Dit is ongeveer de 6e keer in 6 podcasts dat jij die opmerking maakt.
Ja, maar ze luistert niet naar mij.
Ze luistert niet.
Nee. En dat is natuurlijk...
Maar ze wint wel, dus ja. Waarom zou ze naar mij luisteren?
Nee, daarom. Ja. Exact. Ze hoeft dus helemaal niet. De winnende coach heeft altijd gelijk.
Sowieso.
Ja. Nee,
zou Wiegman nou deze podcast luisteren?
Ja, natuurlijk.
Zeker niet.
Oh. Zeker niet.
Nee, dat hebben we haar gevraagd. Toen zei ik, ik sluit me af voor alle prikkels.
Dit is geen prikkel, dit is pure ontspanning.
Ja, dat is zo. Maar ik denk dat ik bewijs dat ze niet luistert, want zij heeft nu...
Je hebt het wel uitgezocht, dat is charmant.
Nee, maar zij heeft nu 36 wedstrijden gewonnen als bondscoach van Nederland. Daarmee is ze recordhouder. Dus geen enkele man of vrouw die dat voor elkaar kreeg. Zeker niet in die kort tijdsbestek. Maar daar werd ze dus dat cijfertje werd haar voorgelegd tijdens de persconferentie. Dus begon ze een beetje glaasd te kijken van... Oké, zeg maar niks. Is dat zo? Oké, prima. En toen, wat vind je ervan? Ja, ik weet het niet, je verrast me een beetje. Maar een leuke verrassing. Oh ja, prima joh. Maar ik ben er helemaal niet mee bezig. We zitten in de halve finale. Dus als je dat al niet weet, zou je dan wel de podcast van AD luisteren?
Ik denk het wel.
Okay. Ja, lijkt me logisch.
Nou, dan gaan we ook gewoon een keer aan de vragen.
Nou, als we het toch over Sarina Wiegman hebben. Wij hadden het daar even over.
Ja.
En jij stal mijn gedachten. Sorry. Ze wordt eigenlijk steeds knapper.
Ja, ik ben een beetje verliefd op haar. ik vind haar zo evenwichtig. Ik vind het mooi om te zien hoeveel controle zij uitstraalt. Ik vind het ook mooi, ook al brullen wij elke keer om Lynette Berenstein, want ik ben ook echt fan van haar. Maar zij heeft gewoon gelijk met wat ze doet. Want ze houdt vast aan die basis 11 met een kleine wijziging af en toe. En ze wint gewoon, en niet een beetje, maar ze wint dik. Dus ze krijgt steeds gelijk. En ik vind het ook dat zij zelf ook steeds meer in het toernooi groeit.
Ja, dat bedoel
in hoe
ik.
Zij
ja.
Zich uit. Ze moet steeds meer lachen op de persconferenties. Steeds losser. En net was ze ook eerlijk in dat ze geëmotioneerd was. En ik vind het gewoon...
Voor de duidelijkheid, ze zat bij Jeroen Stekelenburg na afloop van de wedstrijd.
Klopt.
Ze kwam de trainingskamer, was ze uitkomen lopen. En ze had werkelijk behuilde ogen pure ontroering.
Klopt, ja. De mascara zat een beetje op 6:30. En Jeroen vroeg haar er ook naar, van was het emotioneel? Toen zei ze heel snel van, ja, maar ik niet alleen hoor, de rest van de staf.
Ja, maar de mannen huilden ook.
Ze zei in de persconferentie dat ze voor de wedstrijd heel emotioneel werd.
Oh ja?
En ze nadat ze niet had gehuild.
Nou.
Dus dan is die mascara wel een enorm mysterie.
Zweet.
Zweet. Maar de assistent had dus blijkbaar wel emotioneel. En dat had haar ook weer geëmotioneerd. Dus.
Maar waarom was ze vooraf... aan de wedstrijd geëmotioneerd?
Nou, ze zei van, dan kijk je zo rond en dan denk je van... ja, dit is toch eigenlijk wel heel bijzonder wat we nu al eigenlijk gedaan hebben. En al die mensen in het stadion, die Nederlanders, dat vond ze heel bijzonder.
Even knijpen, even in je arm knijpen. Dat
zei ze ook letterlijk, ja.
Maar dat is ook gewoon bijzonder, want we wennen er bijna al een beetje aan. Maar dat is natuurlijk helemaal nieuw, dat stadion bomvol zit met al die Nederlanders die helemaal hier naartoe zijn gereisd. En die sfeer en dat er geen lege stoeltjes zijn. Het is gewoon heel bijzonder. En zeker als het dan jouw meiden zijn waarvan je weet dat die dat ook allemaal voor het eerst meemaken. Dat is volkomen logisch dat je dan even moet slikken.
En voor haar helemaal natuurlijk. 104 interlands, nooit het toernooi.
Nee.
En één officieus WK, dat kwam Daniel mee. Officieus WK in 1988 in China.
Ja.
Dat is de enige plek waar zij eigenlijk ooit...
Zijn geen beelden van.
Dus als je dan
officieus WK.
Ja.
Ja, dat was echt nog in de beginfase.
Honden opbellen van, zullen we een toernooitje spelen? En dan,
laten we eens kijken of dat kan, weet je wel. Vrouwenvoetbal, de landen tegen elkaar. Oh, spannend. Nou ja, oké. Dan maken we een officieus WK van, prima. Toen is ze naar China gevlogen, met een aantal Nederlandse speelsters om daar te spelen. Maar inderdaad, precies wat Tim zegt. Allemaal ver voor het tijdperk waar we nu in leven. En dat maakt het voor haar wel bijzonder. Echt een, we hebben in de krant ook, Tim heeft een stuk over geschreven.
Goed stuk,
zei dat? Ja, goed stuk. Ja, ik slik er bijna in. Tim heeft een heel slecht stuk over geschreven.
Zoals wel vaker.
Nee, en de voorpagina met Rinus Michels. En dan krijg je wel voor mijn commentaar van, moet je dat gaan vergelijken en waar slaat het op? Maar het idee erachter is natuurlijk dat het allebei mensen zijn die een basis hebben gelegd of nu leggen voor meer. En in die zin gaat die vergelijking zeker wel op.
Heeft een winnende coach altijd gelijk?
Ik hoor net van wel, dus
maar dat...
jij vindt het niet, hè? Vertel.
Nou ja, kijk, ze wint alles, dus je kan er weinig van zeggen. Maar wat als die ene middenvelder van Japan die bal in de kruising schiet? Dan lig je in de achtste finale uit en heb je in al die wedstrijden van de zanden opgesteld. Terwijl iedereen roept om Berenstein.
Ja, maar wat als telt niet, hè?
Nee, dat weet ik, daarom. Dus is me de vraag, heeft een winnende coach altijd gelijk?
Nou, wij vinden we niet, want wij pleiten al heel lang voor Berenstein. Dus...
Kijk, op het moment dat je blijft winnen... dan vervalt de vraag. Dus nee is het antwoord, denk ik. Tuurlijk heb je niet altijd gelijk. Je krijgt wel gelijk. Ja. Gelijk hebben en gelijk krijgen, heb ik van mijn schoonvader geleerd. Is heel wat anders.
Ja. Wijze man. Ja, maar goed.
Maar je hebt een punt. Maar dat is natuurlijk de coinflip van de topsport. Ja. Ja. Dat geldt voor Wiegman ook. Even een klein slokje.
Is die waar?
Ja. Ik vind het wel heel leuk dat de enige airco die we hier in 5 dagen hebben kunnen zien, dat hij het niet doet.
Nee.
Dat is de ironie.
Die hangt heel uitdagend en stilletjes bij. Ja.
Ik zit
maar we klagen niet.
Nee, we klagen niet. Zullen we even filosoferen naar de wereldtitel toe?
Ja, graag. Tuurlijk. Ja. Dat mag nu, ja. Toch?
Ja. Laatste 4. Nou, die halve finale. Die win je. Ja. 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 Maar anders hoef je niet te filosoferen, want dan is het snel gebeurd. Nee. De troostfinale, alleen de naam zegt al genoeg. En dan de finale. We hebben Engeland tegen Amerika. Even die andere kant van het schema. Amerika, de gedoopverfde favoriet van dit toernooi.
Ja. Nou, die gaan dat helemaal waarmaken.
Ja?
Ja, die halen de finale en die gaan van Nederland winnen.
Zelfs Engeland kan er niks tegen doen?
Nee, denk het niet. Ik vind Engeland wel echt een goede ploeg. Ja. Maar die zijn verdedigend te zwak.
Verdedigend?
Ja. Ja, denk ik, om dat probleem Amerikaanse heeft geweld te stoppen.
Ja, dat probleem heeft Amerika niet of nauwelijks, hè?
Nee.
Nee, die hebben echt op elke positie goede spelers.
Klopt, en dan hebben ze nog een backup ook.
Ook nog. Ze hebben ook nog een wedstrijd met min of meer tweede gespeeld.
Zij hebben gewoon 22 goede speelsters. Zij kunnen echt wisselen. Wij hebben er steeds 1 of 2 die gewoon in de optie zijn. Nee, ja, en datzelfde probleem heeft Engeland ook. Los van een verdedigingsprobleem hebben zij niet een selectie die Amerika heeft.
Hey, en wij zijn fan, hè?
Zeker.
Van?
Ik ben fan van Engeland.
Oh, ik wilde eigenlijk Megan Rapinoe.
Rapinoe. Ja.
Wat? Nog één keer?
I don't go to for a while.
I don't go to fucking one out. No way. Ja. No, think about it.
Ja, dat was wel echt een mooie actie. Ja, ja, je let toch extra op zo iemand, hè? Op het moment dat je zo'n verhaal hebt. Ja. Voor degenen die dat niet volgen. Zij werd gevraagd of ze, als ze dan straks gewonnen heeft, daar ging ze dan even vanuit, naar het Witte Huis zou gaan. Omdat zij zich al vaker heeft uitgesproken tegen president Trump. En zij antwoordde, I'm not going to the fucking White House. En dat ging dus super viral.
Vet viraal.
En dus, dus dat belandde uiteraard dus weer bij Trump. En die reageerde eerst meteen heel vinnig van, nou, zorg eerst maar eens dat je wint, meisje. Ja. Maar daarna haastte hij zich om te zeggen van, nou, jullie zijn sowieso uitgenodigd of jullie nou winnen of niet. En ik ben groot fan van het voetbal. En hij is natuurlijk zieltjes aan het winnen, slaat ik nergens op. Maar zij gaat in ieder geval niet.
Verkiezingstijd.
Ja, precies.
Maar wat ik wel mooi vond, was dus een persconferentie voorafgaand aan de kwartfinale. Waarin zij dus gewoon naar voren werd geschoven door de Amerikaanse bond. Je kan ook zeggen van, nou ja, ga jij maar eventjes wat anders doen. En we zetten wel een andere speelster neer die wat mooie clichés kan fabriceren. Maar dat deden ze niet. Die Rapinoe, die ging er gewoon zitten en die zei, die pakte even 1,5 minuut het woord en die herhaalde haar statement. Ze zei, ik sta er volledig achter. Ik had alleen het scheldwoord niet moeten gebruiken, want dat mag niet van mijn moeder. Wordt mijn moeder boos. Maar verder sta ik er volledig achter. Nou ja, nog haar statement maken. En ze zei, dit is wat ik erover zeg. Zullen we lekker over voetbal gaan praten? Want er staat wel een aardig potje op het programma, dacht ik.
Ja.
En 2 keer scoren, hè, dan.
I'm urging my teammate to think about it.
Ja, ja. Precies. Dat zei ze. Denk er maar niks verplichten, maar denk er maar even goed over na.
Ja. Ja. Nou, dat is een politiek statement wat er Amerikaans gelikt uitkwam.
Heerlijk.
Ja, nou, maar een toernooi heeft ook altijd wel dat soort karakters nodig, denk ik. Die ook over andere zaken nadenken dan alleen maar balletje binnenkant paal of buitenkant paal.
Zeker.
Dus en ze gingen ook wel mooi staan toen ze scoorden. Hè? Zo de armen wijd, zo van, nou ja, ik weet eigenlijk niet precies wat ze ermee bedoelden. Maar
eentje schuin omhoog, hè?
Ja.
Er zit een soort onbalans. Het is geen Christusbeeld, maar het is een afgewogen manier van juichen.
Ja. Maar goed, die moeten we of ze moeten ze dus gaan uitschakelen.
Ja, terwijl er iemand heel hard met zijn schenen tegen een tafel aanloopt. Vandaar de kreet op de achtergrond. Is het toernooi onthoofd met de uitschakeling van Frankrijk?
Nou, vind ik niet. Want ik vind dat die kant van het schema, daar wordt een niveau gehaald wat we aan onze kant van het schema niet zien, vind ik. Ik vind Engeland en de Verenigde Staten ja, misschien niet gelijkwaardig. Het zal op details aankomen, maar dat zijn ook ploegen. Weet je, kijk, of daar nou Frankrijk staat of Engeland of de VS, dat is volgens mij het thema niet. Het gaat eerder aan onze kant van het schema dat je denkt, ja, is Italië nou kwartfinalist waardig?
Nee, maar ik denk wel dat het onthoofd is, omdat de beleving in zo'n thuisland wordt heel anders. Mensen zijn niet meer geïnteresseerd in het toernooi. En kijk, daar hebben wij,
voor de duidelijkheid, als we een andere wedstrijd willen zien dan Nederland of Frankrijk, dan wordt het heel lastig in deze steden.
Nee, daarom. Dan zie je toch dat deze sport nog niet op dusdanig niveau is dat iedereen geïnteresseerd is. Als er geen belangen voor op het spel staan voor henzelf. En dat gaat zeker zijn invloed hebben. Want al die kaarten voor de halve finales en voor de finale waren al uitverkocht. Ik denk dat heel veel Fransen die kaarten hebben gekocht. Nou ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Of we misschien wel lege plekken gaan zien. Of ja, er zal natuurlijk een levendige handel in komen. Maar goed, ik denk wel dat het onthoofd is. Ja. Alleen in Nederland hebben we daar natuurlijk helemaal niks mee te maken. En daar zal je in Nederland ook helemaal niks van merken natuurlijk. Sterker nog, in Nederland gaat het alleen maar meer leven. Maar ik denk dat hier wel een factor is.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk wel dat het een kans biedt voor oplettende Nederlandse fans.
Ja,
om aan elkaar te komen.
Ja.
Portemonnee meenemen en gaan.
Ja, cash geld en blijven onderhandelen.
Ja.
We hebben één verhaal gehoord vandaag. Het begon met €100 voor twee kaarten. En het is uiteindelijk uitgekomen op €30 voor twee kaarten.
Ja, dus voor deze voor de wedstrijd tegen die we net gezien hebben?
Twee kaarten.
Oh, maar dat is toch geen geld?
Dat is geen geld.
Nee.
Nee, bij de billetterie van de FIFA-organisatie is het een stuk duurder, kan ik je zeggen, op het laatste moment. Nou, maar mensen, ook daar waren tot op het laatste moment nog kaarten beschikbaar.
Ja.
Oftewel, Nederlandse fans.
Afreizen.
Het podcastadvies van deze keer. Afreizen.
Lyon, lekker dichtbij.
Is niet zo heel ver rijden, hoor.
Nee, toch? Nee, best het risico lopen dat er niks is.
Daarom.
Ja. Nou, jongens. Recht zo die gaat. Om met Diana Kuip te spreken.
Ja. Ja, op naar Lyon, jongens.
Op naar Lyon.
Ja.
Goed. Dit was de AD Voetbalpodcast. Graag tot de volgende. Reiger!